Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid, nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, ik stel voor dat wij nu met elkaar gaan zingen van Psalm 62. Psalm 62 en van deze psalm, het eerste vers. Mijn ziel is immers stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotsteen wezen. Dan zingen we ook de versen 4 en 5. Doch gij mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust, zwijg Gode stil en in God is al mijn heil. Mijn eer. Vers 1, 4 en 5 van Psalm 62. En het laatste vers van dezezelfde psalm, de 8e vers. Eenmaal sprak God tot mij een woord, tot tweemaal toe heb ik het gehoord. Dat laatste vers van psalm 62, laten we dat zingen. Nadat wij het geloof hebben beleden, het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En ieder belijde met mij, met heel het hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel, ook van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is door de Heilige Geest, geboren is uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, is gestorven en is begraven, is neergedaald tot in de hel. En op de derde dag is hij weer opgestaan uit de doden en hij is opgevaren naar de hemel, zit nu aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij eens komen zal om te oordelen de levenden en de doden. En ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. En ik geloof de wederopstanding van het lichaam, het leven tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, laten wij God Heer bidden om zijn zegen in deze dienst. Laten we samen bidden. Getrouwe God en Heere in de hemel, deze zondagmiddag mogen we hier bij elkaar gekomen zijn. Dat is toch eigenlijk dat we bij elkaar geroepen zijn. Heere, wij hebben al uw stem gehoord in ons leven, anders zouden we hier niet zijn. Dan zouden we hier niet naartoe gekomen zijn, hoe dan ook. We zijn hier samen. Hier zijn we dan voor uw aangezicht en wij bidden u, wil u zelf naar uw belofte in ons midden zijn. Met uw Heilige Geest werken. De Heilige Geest die ja toch beloofd is als die ene die zou leiden in al de waarheid. En waar zijn we voor gekomen op deze middag? Dat is toch vanwege dat woord van u die al de waarheid in zich heeft. Dat al de waarheid is omdat uw woord vlees en bloed geworden is in uw eigen Zoon. En hij heeft gezegd, ik ben de weg. Ik ben de waarheid en ik ben het leven. En wij mogen u daarom bidden. Wil dan met uw Heilige Geest ons die waarheid doen verstaan. U kent ons, Heer. U weet hoe we hier naartoe gekomen zijn. Met welke gedachten, in welke omstandigheden. U is niets onbekend. Vaak weten we het van elkaar niet, maar Heere, u weet het wel. En daarom, u weet toch dan ook precies, ja, wat wij nodig hebben, ook ieder voor zich. Geef, Heere, dat dan ook niemand van ons straks ook weer naar huis zal gaan en zal denken, ach, waarvoor ben ik nu eigenlijk geweest? Laat er iets bij zijn, Heere, voor een ieder van ons, want u komt toch met dat blijvende woord van u, wat ook voorbij gaat en wel alles gaat voorbij in deze wereld. Niets is hier blijvend, maar uw woord, dat blijft tot in alle eeuwigheid. Wat ook wankelt, uw woord wankelt niet, verandert niet, blijft datzelfde woord. En ja, tot wie zouden wij anders gaan? Dat we dat met Petrus zullen belijden. Bij u alleen zijn de woorden van het eeuwige leven. Heere, dan bidden wij, geef ons daar dan ook oren voor. Oren om te luisteren. En dan, ja, komt dat tot in ons hart, Heere, want u doet nooit half werk. Als u laat luisteren, dan opent u ook ons hart. En geeft u dat het beaamd zal gaan worden. Want ja, het gehoor is toch door het woord van God. En zo mogen we delen in dat ene allerheiligst geloof. In u, o Vader, Zoon en Heilige Geest. Het werk dat u hebt gedaan, maar ook het werk dat u voortzet, totdat uw dag gekomen zal zijn, o Heer Jezus Christus. En daar mogen we ons dan ook naar uitstrekken. U wil het zomaar doen onder ons. U kent ons. U weet het, Heere, hoe het in ons leven is. Wil uw kinderen versterken telkens weer. Wat hebben ze het nodig? Niets bij zichzelf te hebben. En daarom geheel en al op u aangewezen te zijn. En Heer, als het nog zo aarzelend in ons leven is, wil u eens te meer de weg wijzen. En als we nog altijd op de eigen weg denken verder te kunnen, doe het ons zien, Heere, dat die weg dan toch eens een doodlopende weg is. Behoed ons daarvoor. Doe het ons zien. Omdat we op die ene weg zullen gaan die u wijst. Zie of het bij ons een schadelijke weg is. Leid ons op die weg. Alles wat in de weg kan staan, doe dat dan ook bij ons vandaan, Heere. En wil ons zo dan bij u vandaan een gezegende dienst geven tot lof en eer van uw naam. Ja, en tot zaligheid, tot al het geluk van onze harten. Heere, wilt u het doen, ook voor hen die andere wijze deze dienst ook meemaken. En overal waar de gemeenten samenkomen op uw dag, laat het tot zegen zijn. Heere, totdat uw koninkrijk gekomen zal zijn, doe het komen. Wij bidden het in de naam van uw Zoon, die de koning al is, maar knecht wilde worden, om zijnentwil. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar lezen allereerst in het evangelie naar Marcus. In het Nieuwe Testament, in Marcus, hoofdstuk 9. En we lezen in Marcus 9 vanaf vers 14 tot en met vers 31. Jezus was eerst op een berg met een drietal discipelen, waar iets bijzonders gebeurde, dat hij daar werd verheerlijkt. En dan lezen we verder in vers 14. En toen hij, Jezus, bij de discipelen gekomen was, dus dat is bij de andere discipelen, zag hij een grote menigte om hen heen en enige schriftgeleerden die met hen aan het redetwisten waren. Wat een tegenstelling al. Eerst het hemelse, de verheerlijking van Jezus op de berg, en dan hier dat aardse van het redetwisten. En dan lezen we in vers 15, en meteen toen heel de menigte hem zag, waren zij ontdaan, dat wil zeggen onthutst. En zij snelden naar hem toe en zij begroeten hem. En hij vroeg aan de schriftgeleerden, waarom redetwist u met hen? En iemand uit de menigte antwoordde, meester, ik heb mijn zoon die een geest heeft die maakt dat hij niet kan spreken, bij u gebracht. En waar hij hem ook aangrijpt, werpt hij hem tegen de grond en het schuim staat hem op de mond en hij knarst met zijn tanden en verstijft. En ik heb tegen uw discipelen gezegd dat zij hem moesten uitdrijven, maar zij konden het niet. En hij antwoordde hem, hij gaf dit tot antwoord en zei, o ongelovige geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Breng hem bij mij. En zij brachten hem bij hem. En toen hij hem zag, deed de geest hem meteen stuiptrekken en hij viel op de grond en wentelde zich met schuim op de mond. En hij, Jezus, vroeg aan zijn vader, hoe lang is het al dat dit hem overkomt? En hij zei, van jongs af aan. En vaak heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen om hem om te brengen. Maar als u iets kunt, wees dan met innerlijke ontferming bewogen over ons en help ons. En Jezus zei tegen hem, als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. En meteen riep de vader van het kind onder de tranen, ik geloof, Heere, kom mijn ongeloof te hulp. En toen Jezus zag dat de menigte verder samenstroomde, bestrafte hij de onreine geest en zei tegen hem, geest die maakt dat men niet kan spreken en die doof maakt, ik beveel u, ga uit hem weg en kom niet meer in hem terug. En onder geschreeuw en hevig stuiptrekken ging hij uit hem weg. De jongen werd als een dode, zodat velen zeiden dat hij gestorven was. Maar Jezus pakte hem bij de hand en richtte hem op. En hij stond op. En toen hij in huis gegaan was en zij alleen waren, vroegen zijn discipelen hem, waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven? En hij zei tegen hen, dit soort kan nergens anders door uitgaan dan door bidden en vasten. En zij vertrokken vandaar en reisden door Galilea en hij wilde niet dat iemand het zou weten, want hij gaf onderwijs aan zijn discipelen en zei tegen hen, de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in de handen van mensen, ze zullen hem doden. En dat hij gedood is, zal hij op de derde dag opstaan. Tot zover hier in Marcus hoofdstuk 9. En uit dit gedeelte is ook de tekst van verkondiging, dat is vers 23. Onze tekst is vers 23. En Jezus zei tegen hem, als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. We lezen hier ook bij uit het Oude Testament, uit Deuteronomium 32. Deuteronomium 32, daar de eerste 6 versen en dan ook nog enkele versen verderop. In het lied van Mozes, een lied dat hij zong bij zijn afscheid van het volk Israël. Deuteronomium 32. Hoor mij aan, hemel, dan zal ik spreken. Laat de aarde de woorden van mijn mond horen. Laat mijn leer neerdruppelen als de regen. Laten mijn woorden stromen als de dauw. Als een zachte regen op het groen en als regendruppels op het gewas. Want ik zal de naam van de Heere uitroepen. Geef grootheid aan onze God. Hij is de rots, wiens werk volmaakt is. Want al zijn wegen zijn een en al recht. God is waarheid en geen onrecht. Rechtvaardig en waarachtig is Hij. Zij hebben verderfelijk tegen Hem gehandeld. Het zijn Zijn kinderen niet een schandvlek. Het is een slinkse en verdorven generatie. Doet u dit de Heere aan, dwaas en onwijs volk? Is Hij niet uw vader, die u verworven heeft, die u gemaakt heeft en uw stand heeft doen houden? Dan lezen we verder in vers 20. Hij zei, ik zal mijn aangezicht voor hen verbergen. Ik zal zien wat hun einde is. Want ze zijn een totaal verdorven generatie. Kinderen in wie geen enkele trouw is. Dan lezen we nog de versen 28 en 29. Want ze zijn een volk dat door raadgevingen verloren gaat. Er is geen inzicht bij hen. Waren zij maar wijs, dan zouden zij dit opmerken. Zij zouden op hun einde letten. Tot zover onze lezing in de Heilige Schrift. De gaven mogen nu worden gegeven als liefdegaven. God de Heere zegen ook daarin. En daarna laten we met elkaar zingen van Psalm 27... Psalm 27, en van die psalm laten we zingen het vierde vers, het vijfde vers en ook het laatste vers. Het vierde vers, God zal mijn hoofd nu boven vijands benden, verhogen, dies wil ik met blij geschal, in zijn tent het offer opwaarts zenden, waar psalm en lied zijn lof vermelden zal. Ook het vijfde vers, mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwege, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. En dan ook dat laatste, omdat de Heer Jezus daar zo over sprak. Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. En als antwoord op de prediking zingen we zonder nadere aankondiging van Psalm 65, vers 3 uit de bundel Weerklank. Psalm 65, vers 3, daar worden wij door u verzadigd, met heil voor ons bereid. Gemeente, bidden en vasten, zegt Jezus. Dan juist zul je wonderen zien gebeuren. Deze tijd van het jaar, van het kerkelijk jaar, naar Goede Vrijdag toe, de lijdenstijd, wordt ook wel de vastentijd genoemd, 40 dagen tijd. Ik weet niet of u of jij daarmee bezig bent misschien. Er is wel steeds meer ook over te lezen. Vasten. Ja, je even onthouden van, nou ja, hoe concreet zullen we het maken? Het zal misschien nog niet meevallen, maar misschien nu deze tijd naar Goede Vrijdag nog. Als je misschien nog helemaal niet daarover nagedacht hebt. Je mobieltje, nou helemaal niet of misschien heel weinig. Zou dat wat zijn? Is maar een voorbeeld natuurlijk. Jezus, hij spreekt er wel heel nadrukkelijk over, toch ook, hè? Over bidden en vasten. En het komt ook wel wat onverwacht, ook hier in Marcus 9, na ja, een wel heftige geschiedenis van de genezing van een kind. Een vader die met zijn zoon komt. En hij vraagt dan de discipelen van Jezus, alsjeblieft, doe er wat aan. Zouden jullie niet kunnen? En dan kunnen ze het niet. En ja, hij wordt door Jezus genezen. Maar als de discipelen dan vragen, hoe komt het nou? Dat wij dat niet konden. Zelf dacht ik eigenlijk altijd wel dat Jezus zoiets zou antwoorden als, ja, jullie hadden gewoonweg toch meer moeten geloven. Daar zat het op vast, als jullie nou maar genoeg geloof hadden gehad. Maar dat zegt Jezus niet tegen hen. Dan heeft hij het over bidden en vasten. Alleen daardoor, zegt hij, dan kan het wel. Dan hadden jullie ook dat wonder van wonderlijke redding, van wonderlijke hulp kunnen doen. Wel een verrassend antwoord toch. Wat eigenlijk, nou ja, totaal niet verwacht wordt. weet niet, misschien door de discipelen wel, maar als ik het zo inschat, door u ook niet. Ik keek er ook nogal van op. Nou begint Jezus daarover. Bidden en vasten. Niet alleen bidden, maar ook het vasten. En nou ja, toen ik thuis deze preek voorbereidde, ook naar Goede Vrijdag toe. Toen stelde ik dus ook mezelf ja, die vraag, ja. Bidden, ja, dat natuurlijk. Maar dat andere. En toch hoort het wel helemaal bij, want dan zou Jezus dat er niet bij zeggen. En daarom nog maar een keer. Wat doet u? Jij? In deze tijd? Als het gaat om vasten? Ik had al een tip gegeven. Er valt natuurlijk ook nog wel genoeg te bedenken. Misschien ook niet meevalt. Misschien, nou ja, consuminderen of zo. En niet consumeren, maar consuminderen. Er zijn mensen die in deze tijd geen vlees eten bijvoorbeeld. Nou, zoiets. Wat doe ik er zelf voor? Nou, ik zat er ook wel wat mee. Ik voelde me ook wel schuldig eigenlijk. Ja, wat doe ik daar nou aan? Vasten? Nou, ja, eigenlijk maar heel eenvoudig, maar toch moeilijk genoeg. Elke dag zet ik nu een uur later mijn laptop aan. Ja, misschien moet jij erom lachen, maar ja, ik ben nogal zo. Dan wil ik gelijk aan het begin van de dag mijn mailbox zien, gelijk nog eventjes alles op orde zetten. Maar nee, een uur uitlaten voor overdenking. En even laten alles voor wat het dan is. En wat ik dan zo belangrijk vind, en misschien is het ook wel belangrijk, maar misschien wel juist belangrijk omdat ik het zo belangrijk vind. Hoe gaat dat? Nou, als u er misschien ook niets aan doet, bedenk eens wat. En jij? Want nogmaals, Jezus heeft het erover en hij zegt, ja kijk, je kunt met van alles en nog wat drukdoende zijn. Maar tegelijkertijd kom je wel zo ongelovig voor de dag. Ongelovig? Ja. Met al je ervoor doen. En wat houdt u bezig? Zo dag voor dag voor dag. Week in, week uit. En zomaar door. En nog even, het is echt nog maar even hoor. Dan is het Goede Vrijdag. En na Goede Vrijdag is het Pasen. Dan gaan we nog weer door. Hemelvaart, Pinksteren, na Pinksteren. Op vakantie en dan na de vakantie. Enzovoort. Zo gaan we maar door. En kunnen we met dat alles, zegt Jezus, ongelovig zijn? Want dat woord, ja, neemt hij dan toch echt in de mond, nietwaar? O ongelovig geslacht. Dat is wat Jezus zegt. Als duidelijk is wat er aan de hand is. Als die vader heeft verteld, ik kwam met mijn kind en ik hoopte en. Maar nee, Nee. Er kwam niets van God en... Ze zijn toch uw leerlingen? Ze willen toch u volgen? En dan antwoordt Jezus ja, op deze situatie eigenlijk. Hè? Want er staat dat Jezus hem, driepoot, hem antwoordde en zei, o ongelovig geslacht. Dat is geen antwoord voor die man. Dat is een antwoord dat de discipelen moeten horen. En zo staat er ook eigenlijk wel in de grondtekst. Jezus kwam tot hem met dit antwoord. Zo zou het heel letterlijk kunnen vertalen. Ongelovig geslacht. En de Heer Jezus zegt er zelfs bij, hè, hoe lang zal ik het nog verdragen? Hoe lang zal ik nog bij u zijn? Met andere woorden, hebben jullie het nou nog niet geleerd? Wat ging daar nou mis? Toen die vader met zijn kind kwam, we weten niet hoe die heet, zullen we hem Ruben noemen? Met Ruben. Ruben die ja, van jongs af aan een soort van gevangen werd gehouden. En zijn vader leed eronder, maar hij leed daar natuurlijk zelf ook onder. Soms werd Ruben op de grond geworpen. Of bijna in het vuur. Of zou Ruben bijna verdrinken. Het was om hem om te brengen, zo vertelt die vader. Dat zegt hij tegen Jezus als Jezus ernaar vraagt. En hij heeft het altijd al gehad. Zou ik niet in te denken misschien dat u soortgelijks van dichtbij ook wel kent. Wat is dat geweest? We zouden misschien zeggen, ja, waarschijnlijk iets van epilepsie. Ja, dat zou heel goed kunnen. Maar tegelijkertijd, die jongen die werd er door gevangen gehouden. Dat heeft ook met angst te maken. En tegenwoordig weten wij natuurlijk ook wel heel veel van psychomatische symptomen en zo. Ja, maar dat maakt het er niet minder om, toch? Hoe werkt dat samen? Als het lichamelijk zeg maar misgaat, maar ook onze psyche. Hoe kan dat zijn? In ieder geval, de Bijbel zegt erover, ja, een vreemde macht, een geest, een onreine geest. Een geest met kwade bedoelingen. Die neemt keer op keer bezit van die jongen. Misschien wel juist omdat hij... Nou, dat ernstige van epilepsie heeft. Zo kan het zijn gegaan. Maar wat de nood dan? Wie kan hem daar nou bij helpen? Weet jij het? Hoe kun je nou zo iemand helpen? Of hoe zou je zo'n vader kunnen helpen? Dan ben je er toch niet met te zeggen van, nou ja, God zal wel voor je zorgen. Pa van die jongen van Ruben, moet maar veel in de Bijbel blijven lezen. Dan wordt het misschien wel duidelijk wat Gods bedoelingen zijn. Die man die is maar voor één ding gekomen en hij heeft zijn hoop gesteld op Jezus. En daarom vraagt hij dan aan de discipelen van Jezus. Alsjeblieft, help. In de naam van jullie meester, help hem. Want als er nu één kan helpen, ja, dan is het God toch wel, maar ik heb er zelf al zoveel voor gebeden. Maar ik wil de hoop niet verliezen. Daarom ben ik gekomen. Want ik dreig natuurlijk wel de hoop te verliezen, natuurlijk. Als je vader bent. Weet je, dat maakt het allemaal zo schrijnend, hè? Dat het dan er echt op lijkt dat die jongen dan toch echt, nou ja, gevangen zal blijven. Niet geholpen zal kunnen worden. Misschien hebt u ook wel eens die bange vraag, misschien wel in eigen leven. Of voor iemand die je heel goed kent. En je hebt al zoveel gebeden ook. En het helpt maar niet. Nou ja, er zijn wel mensen die er toch een soort van verstand van hebben. Gelukkig toch altijd weer wel. Nou ja, gelukkig, helemaal niet gelukkig. Die dan toch eigenlijk wel raad weten. Nou ja, raad. Ze gaan met de discipelen discussiëren. Dat is eigenlijk het slechtste wat je kan doen. In zo'n situatie. En misschien is dat, ik denk ook voor de christelijke gemeente wel een les ook. Als er nou op aankomt dat je Jezus zult volgen. Dat je leerling van hem zult zijn. Want daarom zijn we toch ook vanmiddag hier in de kerk gekomen. Om leerling te zijn van Jezus. Ja toch. Anders kun je net zo goed weer naar huis gaan. Als u niet wilt leren van Jezus. U zegt, ik wacht op bekering. Nou. Wat moet Jezus daarmee? Hij wil u wat leren. Achter hem aan te gaan. Maar dan wel echt achter hem. En dan komt het eigenlijk wel op neer dat je, nou ja, alle discussiëren tegelijkertijd met dat leren moet afleren. Want ja, als er nou zelfs in zo'n situatie nog gediscussieerd moet worden, dan zijn we toch wel ver van huis. En, nou ja, dan kunnen we de lijn wel direct doortrekken natuurlijk. Als er nou in een christelijke gemeente
gediscussieerd gaat worden. Wat zijn we dan ver van huis. Ik denk niet dat het hier zo is. Maar het kan maar zo, hè. En de een weet het nog beter dan de ander. En die zegt, ja, maar kijk, zus, zo. En je zou toch eigenlijk dan... Dan zie je nou wel, jullie hebben niet het ware geloof, want anders, zoiets, hebben ze allemaal gezegd. Die schriftgeleerden die daar kwamen, er gingen redetwisten, staat er. Dat is een soort van bekvechten. En dat gaf natuurlijk een hele toeloop, ja. Maar wat heb je dan? Lege handen, lege hart, ze hebben niks. Niks van God, helemaal niks. Ze kunnen die vader niets geven. En Ruben, wat zal hij gedacht hebben? Gaat het over mijn hoofd? Toch niet verwonderlijk dat Jezus dan zo reageert, hè? O ongelovig geslacht. Als wij eerlijk zijn, dan zeggen we, ja, nou, het is wel een beetje overdreven eigenlijk, hè, dat Jezus dat zo zegt. Ja, de discipelen konden natuurlijk ook niet alles, hè, ach. En dat Jezus nou zo reageert, is toch wel een beetje overdreven. Dat is helemaal niet overdreven. Een en al ongelovigheid, hè? Want ze lieten zich erin meenemen, dat blijkt ook wel uit het woordje redetwisten, dan gaat het over en weer. Ze zijn erin meegegaan en... Dat brengt niet verder, dat brengt tot niets. Weet u waar het dan wel heen moet? Dat zegt Jezus. En dat is zo'n bevrijdend woord. Jezus, hij gebruikte maar vier woorden voor. Hij zegt, breng hem bij mij. Wie zegt dat? Dat zegt Jezus. Kijk, dat is zijn uitgestoken hand. Met vier woorden van hemzelf. Breng hem bij mij. Dat hadden ze eigenlijk moeten doen. En gemeente, dat zou misschien zo kunnen lijken dat het, zeg maar, zo even een opdracht tussendoor is. Zo van, nou, breng hem dan maar bij mij. Nee, het staat er ook met heel veel nadruk in de grondtekst. Breng hem bij mij. Ook echt met die beweging erin. Breng hem naar mij toe. Moet je komen. Moest je eigenlijk al komen. Breng hem bij mij. En daarom als de discipelen dan... Achteraf, hè, vragen van, waarom hebben we dat nou eigenlijk niet kunnen doen? Waarom is dat nou ons niet gelukt? Dan zegt Jezus, alleen door bidden en vasten kan het. Kan er zo'n wonder gebeuren dat de vreemde macht wordt gebroken? Maar zonder dat. Dus ze hadden zich moeten onthouden, dat is dat vasten, hè? Onthouden van al dat eigen denken. En tegelijkertijd dan van al die eigen dunk. Bent u er al van verlost? Ik wil zeggen, laat u ervan verlossen. Laat het bij jou gebeuren. Als je om redding verlegen zit, om verlossing, om hulp, om echte hulp. Als je denkt, wie kan mij nou helpen? Of er is er een bij wie het je zo aan het hart gaat? Wie kan nou helpen? Er is maar één antwoord op. Dan moet je bij Jezus zijn. Breng hem bij mij. Dat had je moeten doen. Wat je steeds al moet doen. Breng het bij mij. Zoals Paulus er ook later toch over schrijft. Hè, werp al uw bekommernissen, al uw zorgen. Er staat niet bij hoeveel of hoe weinig. Nou, laat het maar, ik weet niet hoeveel zijn. Maar werp het dan wel op hem. Breng het bij hem. En kijk dan wat gebeuren zal. Ja, daar ging het dus mis. Dat ze zich niet wisten te onthouden van, nou ja, al dat eigen bezig zijn. Naar eigen inzicht. En, nou, wat kan het herkenbaar zijn misschien, toch? Het is in ieder geval al iets wat van oud het volk Israël parten speelt. Maar niet alleen het volk Israël. Maar, ach, ons mensen. Alleen bij Jezus. Hij zegt, ja, maar dat is nou nog niet zo eenvoudig. Want, waar vind ik hem dan? En kan ik dan zomaar bij Jezus komen? En is dat niet een soort van te gemakkelijk? En dan moeten we het eerst nog maar eens, ja, goed over hebben dan. En zo. En eerst nog maar eens een aantal boeken erop naslaan. En nou ja. Misschien dat het dan duidelijk wordt. Dat ook voor mij, ja? Is het dat wat u wilt? Echt voor u? Wil jij dat? Echte hulp. Echte verlossing. Misschien ben je er helemaal niet mee bezig. Dat je denkt van nou, ach, het zal ook wel. Ik zal wel zien. Maar dan nog, hè. Heb je zo allemaal je gedachten. Zo van, ik zal dit en ik zal zo. En ik wil daar ook weer niet de, nou ja, de meest slechte mens zijn natuurlijk, hè. Nee. Laat ook niemand er wat op aanmerken natuurlijk. Nee. Nou ja, dat hele pakket, hè. Zoals wij er dan voor onszelf mee willen omgaan. Dat onze weg een weg zal zijn die zo'n beetje begaanbaar is. Totdat. En dan. Ik zei al, het is ons zo eigen, hè. En daarom dat vaste, ik vroeg er al om. Maar u mag het ook gerust weer vergeten, want u gaat het toch niet doen. Ben ik bang. Of jij. Want wij hebben er eigenlijk helemaal niet zo'n zin in. Oh nee. Hou er liever vast aan, nou ja, hoe we het nou eenmaal doen. De discipelen die kwamen er mee op nul uit. En het volk Israël is dat ook gebleken. We hebben gelezen in Deuteronomium 32. Als Jezus Nou ja, die heftige woorden spreekt, hè. O ongelovig geslacht. Dan is het eigenlijk een echo van dat lied van Mozes. Waar ook die grote, volgeladen woorden staan. Verderfelijk zijn jullie, slinks, verdorven. Dan wordt het nog een keer herhaald, we hebben het gelezen in Deuteronomium 32, woorden om van te schrikken. Totaal verdorven zijn jullie. U zegt, we zitten toch niet bij het oud-gereformeerde gemeente. Nou, zou nog niet zo erg zijn misschien. Maar schrikken we er nog van? Dat wij van onszelf totaal verdorven zijn. En ook de vrome mensen, ook. Die ook. Zoals de discipelen. Waren toch vrome mannen, echt waar, natuurlijk. Totaal verdorven. Zei Mozes al. Hij zegt er tot verduidelijking bij. Kinderen in wie geen trouw is. Kijk, daar zit het nou telkens weer op vast. Dat we liever op, nou ja, de dingen van onszelf vertrouwen dan alleen ons vertrouwen stellen op Jezus. U zegt, dat gaat zomaar niet. Ga weg. Dat gaat zomaar niet. Ik zou niet weten hoe anders. Want anders is er sprake van ontrouw. Kinderen in wie geen trouw is. Dat heeft de Heer het al vaak laten horen. Hè? Kom bij mij. Kom bij mij. O alle geen dorstige, kom tot de wateren. Als je niets hebt, mag je toch bij mij komen. Je zegt, ja, maar ik heb nog zoveel. Oh ja? Wat heb je eraan? Het is zo totaal naar ons eigen inzicht. Dat wij het niet eens weten wat het nou eigenlijk allemaal inhoudt. Zoals wij het dan beoordelen. Mozes die zegt erover heel ontdekkend. Een volk is het dat door raadgevingen verloren gaat. En wij maar denken door raadgevingen word je toch wijzer en zo. En als je elkaar nou een beetje goede raad kan geven. Dan gaan we toch ook al een beetje de goede kant op. Nee, verloren gaat, zegt Mozes. Want ze hebben geen inzicht. En waren ze maar wijs. Want waar het misgaat, moet je niet helemaal en allereerst en dan blijvend bij God alleen zijn. Dat zei Mozes al. Is het niet God die u gemaakt heeft, uw stand heeft doen houden? God heeft zich al laten vinden, heeft zich al laten willen vinden. En Mozes gebruikt de prachtige woorden voor. Hij zegt, ja kijk, hoe ik erover spreek, over die grootheid van God. Dat is eigenlijk als regen. En nog een mooier beeld, als dauw. Zo stilletjes weg. Is daar getuigenis. Van God. Ja, regen kan veel lawaai maken. En wat kan de wind een heftig geluid geven, maar de dauw. Die heb je nog nooit gehoord. Heb jij de dauw wel eens gezien? Het is al wonderlijk hoe het er komt. God zegt, ik ben Israël als de dauw. Zo wil ik u tot leven wekken. Nou ja, dan komt onze ongelovigheid ineens wel heel, heel scherp in contrast, hè? Als God nu zo dichtbij te vinden is. En zoals het ook in deze geschiedenis in Markus 9, Jezus was niet ver. Ze hadden die vader en Ruben bij Jezus moeten brengen. Niet moeten gaan discussiëren en. Geef grootheid aan onze God, zingt Mozes. Nou, dat is wat Jezus doet. En willen wij erin meedoen? Geef de grootheid aan God. Nou, die vader die mag het ontdekken als die bidt om innerlijke ontferming. Als die bidt, help ons. Dan zegt Jezus, als u kunt geloven. Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Nou, laten we daar eens over gaan discussiëren. Dat doen we niet. Want dan maken we het kapot. Alle dingen zijn mogelijk. Voor wie gelooft. Zou dat nou echt waar zijn? Niet stellen die vraag. Als u kunt geloven. De antwoord van die vader. Onder traan. Ik geloof, Heer. Hij ziet het wel dat er geen andere weg is. Ik geloof. Maar kom dan mijn ongeloof te hulp. Doe dat dan ook. Zo totaal moet hij bij Jezus zijn. Moeten wij ook zo totaal bij Jezus zijn? Breng al het uwe bij mij, zegt Jezus. Om het te gaan ontdekken. Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. En dat betekent dus ook, ja, dan als alle dingen mogelijk zijn, dan is die genezing ook mogelijk. Dan is ik weet niet wat allemaal mogelijk, maar ook die genezing dus. Wat een troost, wat een bemoediging. In het woord van Jezus. Het zat er helemaal niet als voorwaarde of zo van, ja, dan moet je eerst maar aan het geloof zien te komen, man. Nee, natuurlijk niet. Zo is Jezus niet. Zo denken wij. Maar dan moeten we vanaf, net zoals de discipelen er vanaf moeten. Van al het eigen denken, al het eigen overwegen, al het eigen discussiëren over. Alle dingen zijn mogelijk, zegt Jezus, voor wie gelooft. Zegt u maar amen, dan zeg ik het ook. Maar dan hebben we wel amen gezegd. Het zal waar en zeker zijn. Alle dingen mogelijk, voor wie gelooft. Misschien wel met juist toepassing op uzelf. Dan is het dus werkelijk mogelijk. Dat de redding, dat er hulp komt. Daaraan te mogen geloven, daarin te mogen geloven. Nou, het kan wel niet zonder het gebed. Kom mijn ongeloof dan ook te hulp. Geef dat ik me daar totaal aan overgeef, dat alle dingen mogelijk zijn. En hoe het dan ook gaat, ook als er niet altijd antwoord komt in de zin van genezing, dan nog altijd zijn alle dingen mogelijk. Wil je grootheid aan God geven, zal hij dan toch met zijn genade wel zo zorgen dat je je geholpen weet. Want alle dingen, en hoeveel is dat wel niet, zijn mogelijk. Ja, laat dat maar tot bekering brengen. Laat dat maar bij Jezus brengen. Ja, en dat is inderdaad wel. Dan eigenlijk vertrouwen als een kind, zoals Mozes daar al over sprak. Zoals ik eens las van een jongen die een hartoperatie moest ondergaan. En de chirurg vroeg: je bent toch niet bang? Wij zullen goed ons best doen. Ja, maar zei de jongen, wat gaat er nu precies gebeuren dan? Nou, we zorgen er eerst voor dat je slaapt. En dan gaan we je opereren. Oh, zei de jongen. Dus ik ga eerst slapen. Ja. Oh, maar dan moet ik eerst bidden, zei de jongen. En hij knielde. En hij bad het gebed dat hij altijd bad. Ik ga slapen. Ik ben moe. Ik sluit mijn beide ogen toe. Heere, houd ook deze nacht over mij getrouw de wacht. Zorg voor de arme kinderen, Heer. Herstel de zieke weer. Doe mij dankbaar en gezond opstaan in de morgenstond. En het raakte die chirurg blijvend. Want de jongen die kwam er niet door. Door die hartoperatie. Maar die chirurg die kwam tot inkeer. Door het gebed van die jongen. Alle dingen zijn mogelijk. Gelooft u het? Geloof jij het? En het mocht voor die jongen eeuwigheid worden. In het vertrouwen op zijn heiland. Het werd opstanding. Zo werd het ook in deze geschiedenis van Markus 9, opstanding voor die jongen. Toen Jezus die vreemde macht doorbrak. Wegstuurde om niet meer terug te komen. Die jongen die werd zelf als een dode. Maar Jezus, hij nam hem bij de hand. Hij richtte hem op. En hij stond op. Dat staat er al als een paasjubel. Als Jezus er later dan ook over sprak. Ja, ik zal werkelijk tot in de dood gaan. Maar ik zal opstaan op de derde dag. Opstanding mag er zijn. Totale verlossing voor wie genoeg heeft, maar dan ook echt genoeg aan Jezus. Amen.
Gemeente, laten we samen danken en bidden. Getrouwe heren, we mogen u dank zeggen voor het evangeliewoord. Gaat u met ons mee, wil met uw heilige geest in ons leven werken. En geef dat het zo zal zijn, dat we ons van al dat onze zullen onthouden. Dat we ermee zullen ophouden. En dat we Jezus alleen overhouden. Heren, wilt u het zo doen in ons leven? Want u bent al als de dauw. Niet alleen voor Israël, maar wel voor een hele wereld. Zoals het gezongen hebben, nou vast vertrouwen van ieder volk en land. Uw werken worden aanschouwd. Maar laat het dan zo zijn, heren, dat we het horen. Opdat we u alleen alle eer gaan geven, dat we u de grootheid willen geven. De grootheid die van u is. En dan zijn alle dingen mogelijk voor wie gelooft. Alle dingen. Heren, daar mag dan de nadruk op gelegd worden. Alle dingen. Wat een troost, wat een bemoediging. Dan komen we nooit tekort met u. Waar u bent, daar zorgt u, daar redt u, daar helpt u. En we mogen u vinden, u wilt zich laten vinden. Heren, ga met ons dan. En doe ons zien wie we zelf zijn. Maar doe ons tegelijkertijd dan zien op Jezus alleen. Hoe hij tot in de dood moest gaan om ons te redden uit alle macht en te doen opstaan in het nieuwe leven met hem. Ga met ons alle, Heer, wil deze gemeente zegenen, uw dienaar hier gesteld en zijn gezin, wil tot zegen doen zijn, Heere, al het werk dat hier gedaan mag worden. En laat zo dan uw koninkrijk meer en meer uitgebreid worden ook hier, totdat uw dag gekomen zal zijn, o Heer Jezus Christus. En u dan gezien zult worden in al uw heerlijkheid. Geef dat we het hier al leren, wat dan, ook dan, gezongen zal worden. Het lied van Mozes en het lied van het Lam, ja, van Jezus alleen. Hoort u ons bidden dan, ga met ons in de week die voor ligt, alle dagen van ons leven. Dat we niet voor eigen rekening en met eigen overweging zullen leven, maar met u alleen, in u geborgen. Doe het tot lof op uw heerlijke naam, uit genade. Amen. Gemeente, zingen wij tenslotte van Psalm 42. Psalm 42 en daarvan bekende vijfde vers, waar de Heer zal uitkomst geven. Gaat alle heen in vrede, draag met u de zegen van God onze Heer. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God zijn Vader en de troostrijke gemeenschap van zijn Heilige Geest, zij met u en jullie allen. Amen.